Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint, willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk, hecht je er waarde aan en wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op petjeaf.com/bitcoinschool. Alvast bedankt. En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over Bitcoin miners, vraag of aanbod.
Ja, heb jij wel eens erover nagedacht, überhaupt, of Bitcoin miners, of dat die nou het aanbod zijn van Bitcoin, of dat die de vraag zijn van Bitcoin? Maar we gaan al direct in de discussie. Laten we eerst eventjes de blok tijd erbij pakken.
En de Moscow time.
De blok tijd is op dit moment 834.656. En de Moskou-tijd is 1374. En 1374 betekent dat je 1374 satoshis kan kopen voor $1.
Ja, nou, we hadden het de vorige podcast erover. En toen kwamen we op het idee van, ja, zitten miners nou eigenlijk aan de vraag of aan de aanbodkant?
Ja.
En dat is iets waar jij inderdaad al vaker over nagedacht hebt. En toen dachten we, laten we dat eens in de podcast doen.
Ja. Hij kwam bij mij op, ik denk dat het tijdens een wandeling was, dat ik er inderdaad over na ging denken. En miners, het werk van miners is niks anders dan een cryptografische puzzel oplossen. En als die cryptografische puzzel in een bepaald bereik zit, eigenlijk wat ze doen is, ze berekenen een hash. En als die hash binnen een bepaald geldig bereik valt, dan hebben ze die puzzel opgelost. En dan mogen ze de blok minen, dan mogen ze in principe de subsidie, hetgeen wat je jezelf mag uitkeren op het moment dat je een blok vindt, mogen ze naar zichzelf overmaken. En nou ja, dat is een proces wat rekenkracht kost. Dus je hebt een hardware device nodig, meerdere hardware devices nodig, als je veel rekenkracht eraan wil koppelen, om het zo maar te zeggen. En ja, ik vond het wel een interessante, die miners. Waarom doen die dat? Die doen het natuurlijk vanwege een financiële incentive die ze erachter hebben. Dus dan zou je zeggen van oké, die willen op de een of andere manier willen die bitcoin, of willen ze meer dollars/euro's verdienen. En aan welke kant van de markt zitten ze nu? Zitten ze nu aan de vraagkant of zitten ze aan de aanbodkant?
Maar waarom zouden ze aan de aanbodkant zitten? Wat is daar dan de redenering achter?
Nou ja, je moet op de een of andere manier je bitcoin, moeten miners de bitcoin verkopen om überhaupt de kosten die ze maken, om die te dekken, toch? Want je hebt in euro's en dollars maak je kosten, je hebt stroomkosten, je hebt hardware die jouw geld kost en nee, die kan je of in bitcoin betalen, maar ik denk dat er nog niet heel veel stroomleveranciers zijn die je kan betalen in bitcoin. Dus misschien dat er hardware leveranciers wel in bitcoin betaald kunnen worden. Dat weet ik ook niet zeker. Maar dan heb je dus, je krijgt geen dollars of euro's uit dat bitcoin netwerk. Je krijgt bitcoin. En je maakt wel kosten in dollars en in euro's. Dus je moet op de een of andere manier moet je aan dollars en euro's moet je komen. En dat kan je maar op één ding doen. En het is door de bitcoin die je vergaard hebt te verkopen.
En ze komen natuurlijk beschikbaar doordat de blokken gevonden worden.
Nou ja, als je een efficiënte miner bent, en laten we even ervan uitgaan dat miners alleen kunnen overleven op het moment dat ze efficiënt zijn, dan krijg je bitcoin. En wat was je vraag precies?
Nee, ja, wat ik zei is, doordat er nieuwe blokken gevonden worden,
ja,
komen ook nieuwe bitcoin beschikbaar. Omdat die nog...
Ja, er komen geen euro's of dollars uit dat netwerk. Nee, er komen bitcoin komen eruit. En die kunnen miners zich dan toe-eigenen, ja. Of is dat niet wat je bedoelt?
Ja, jawel. En dan zit je dus, wat mij betreft, inderdaad, als je naar die kant van het verhaal kijkt, aan de aanbodkant. Want zij zorgen dat nieuwe bitcoin door de subsidy die ze zichzelf mogen toekennen,
ja,
dat er gemined wordt,
ja,
dat er dus nieuwe bitcoin in het systeem komen, in het bitcoin-netwerk komen.
Ja, en op dit moment zijn er dus nu nog 6,25 bitcoin wat je per blok kan toe-eigenen als zijnde miner. Dus als je een blok vindt, mag je 6,25 bitcoin naar jezelf overmaken. Dat komt neer op ongeveer 900 bitcoin per dag. Want ja, dat is iets wat we makkelijk uit kunnen rekenen. Er worden gemiddeld genomen 6 bloks per uur. 1 keer in de 10 minuten wordt er een blok gevonden. Dat zijn er 6 per uur. 6 keer 24 maal 6,25. Dan zit je op 900 bitcoin per dag. Maar betekent dat dat die 900 bitcoin ook allemaal de markt opkomen? Dat die allemaal verkocht worden, dus de aanbodkant is? Of zijn het er misschien wel minder? Misschien zijn het er maar 800 of 700. Want, wederom, als een miner efficiënt genoeg is, hoeft hij niet 100% van zijn bitcoin te verkopen om alsnog een profitabele business te kunnen hebben.
Ja, even startende bij het begin. Dus de miner zorgt natuurlijk daarvoor, even de miner in het algemeen, die het snelste is, het efficiëntste is, die de blok vindt, die zorgt ervoor dat dus in het begin 50 bitcoin gevonden werden. Maar dan zijn die in het bezit van die miner.
Ja.
Dus inderdaad, om die überhaupt beschikbaar te krijgen, zal die ze moeten verkopen of uitdelen of ruilen tegen diensten of wat dan ook. Dus ze moeten op de een of andere manier beschikbaar worden.
Mhm.
Dus dan zit je aan de aanbodkant.
Ja. Maar, daar komt de grote vraag. Als ze aan de aanbodkant zitten, ik denk dat miners ook voor een deel aan de vraagkant zitten. Want, wat minen ze? Ze minen bitcoin. En, wat kunnen ze doen? Ze kunnen ook bitcoin voor dezelfde stroom. Stel dat ze de stroomkosten niet zouden maken, of de en de apparatuur niet zouden kopen, dan zouden ze dus ook bitcoin van de markt kunnen kopen. En dan dat aanbod hebben. Ze maken de kosten niet. De stroomkosten en de apparatuurkosten maken ze niet. Dus hebben ze ergens geld over. En voor dat geld wat je over hebt, zouden ze bitcoin kunnen kopen.
Ja, dat is waar we inderdaad, op die manier kwamen we daar de vorige keer op, dat het moet efficiënt zijn, het moet zich lonen. Mm-hmm. Anders zou je voor datzelfde geld of voor die kosten die je hebt om te kunnen minen, zou je ook gewoon zelf kunnen kopen.
Ja, precies.
Dat is ook waarom veel, je zou in principe, in theorie, kan iedereen thuis een miner aanzetten. Ja. Maar ja, dan is de vraag, de overweging, ja, bij de stroomkosten in Nederland, loont dat dan? Heb je de juiste hardware? Wat kost die?
Mm-hmm.
Dus met zo'n hoe heette ze? Antminer, S9, ik weet niet wat je nog meer hebt. Maar ja, zijn die nog efficiënt genoeg om überhaupt iets te vinden? Dus kun je dan niet beter inderdaad, ten opzichte van de kosten die je zou maken om te minen, kun je niet beter gewoon bij de exchange of bij een beurs of peer-to-peer bitcoin kopen? Is dat niet efficiënter?
Ja, dus eigenlijk wat er gebeurde tijdens mijn wandeling was dat ik op het punt belandde dat ik eigenlijk zoiets van, ja, ik heb geen idee of miners, of dat nou de vraagkant of de aanbodkant is van bitcoin. En die vond ik vond het wel een hele interessante gedachte. Want blijkbaar gaat er een hoop geld om in het mining, in de mining business. Stroom kost geld en de apparatuur kost geld. Maar ja, blijkbaar is het minen voor een aantal partijen in ieder geval efficiënter dan wanneer ze bitcoin zouden aankopen. Want anders zouden ze wel die bitcoin aankopen en niet minen.
En dan zit je dus aan de vraagkant.
En dan zit je aan de vraagkant.
En dan zit je ook meteen bij de vraag over de intrinsieke waarde.
Ja, voor een deel wel, ja. Klopt.
Want wat is het waard? Ja, sowieso al de tijd en de energie die erin is gestoken.
Ja, Ik ben het daar nog niet helemaal mee eens, want intrinsieke waarde, ik weet niet of überhaupt zoiets als intrinsieke waarde bestaat. Die is misschien ook nog wel heel erg interessant. Maar blijkbaar is het op de een of andere manier is het dus iets waard voor de miner om te minen. En niet om met het kapitaal wat ze dan hebben om daar Bitcoin voor te gaan kopen.
Is er een officiële definitie voor wat miners officieel zijn of doen? Ik bedoel, dit is iets wat bij jou opkwam tijdens een wandeling, maar ja, hoe denken anderen hierover, weet je dat?
Nee, geen idee, maar ik vind het wel een hele interessante. Kijk, ik weet dat er een aantal mensen zijn. Wie is nou precies een miner? Weet je, Jan om de hoek zou een miner kunnen zijn en die zou dat op verschillende manieren kunnen doen. Hij kan een gerefurbished of een wat oudere Antminer of iets dergelijks zou die kunnen kopen. Dus de hardware thuis in het stopcontact steken en hem aansluiten aan een mining pool, zo noemen ze dat. De mining pool is eigenlijk niks anders als, wij zijn een groepje mensen en dat groepje mensen gaat allemaal apart op zoek naar een valide hash, die op dat moment met de difficulty overeenkomt. En als één van die personen een valide hash vindt, we hebben ons samen gedaan, dan verdelen we aan de hand van hoeveel rekenkracht jij inbrengt, verdelen we de opbrengst evenredig. Dat kan Jan om de hoek, zou dat kunnen doen. Maar hij kan het ook op een andere manier doen. Hij kan ook zeggen, ik besteed dat uit en ik koop een miner en ik zet die miner bijvoorbeeld ergens op een locatie waar de stroom nog vele malen goedkoper is. Dus ik doe dat niet thuis, maar ik doe dat bijvoorbeeld in Amerika. Nou, dan heb ik wat extra kosten. En de kosten dat er iemand daar naartoe moet gaan en die miner voor hem installeert. Dus ik heb iets meer kosten, maar daarvoor heb ik aan de andere kant heb ik ook weer stroomkosten die een stuk goedkoper zijn dan hier in Nederland. De vraag is natuurlijk eventjes Jan om de hoek, wat die doet op het moment dat hij een aantal bitcoin gemined heeft, samen met zijn pool. Hè. Wat gaat hij daarmee doen? Houdt hij die vast voor over een x aantal jaar? Of moet hij zijn stroomrekening nu betalen en moet hij daarvoor een deel van zijn bitcoin verkopen? Dus daar zit in principe het efficiëntieverhaal zit daar al in. En dit kan van heel klein, alleen Jan die één miner heeft thuis draaien, tot aan gigantische mining farms waarbij ik weet niet hoeveel duizenden, tienduizenden apparatuur miners daadwerkelijk draaien. Kan dat, in elke schaal kan dat zijn. En eigenlijk alles is een miner. En natuurlijk zal die persoon, of zal die organisatie die 10.000 van die apparaten heeft draaien, zoveel meer bitcoin vergaren, maar ook veel
meer kosten
hebben. En de vraag is, wie is daarin efficiënter? Misschien is Jan wel efficiënter dan die ene grote mining farm, want die heeft ook overheadkosten. Die moet een inkoper hebben van de apparatuur of die moet onderhoud plegen op, ik weet niet hoeveel verschillende, dus ook technici in dienst hebben. Je moet die mining business, die moet wel op de een of andere manier ook profitabel zijn. En het grappige hieraan is, ja, als je dan de halving weer gaat krijgen, dat de miners nog maar de helft uitgekeerd krijgen. Ja, en dan moet je nog steeds efficiënt zijn. Ook met de helft aan inkomsten. Want dat is een feit wat er gaat gebeuren.
Maar dan moeten de miners er dus ook in geloven dat die prijs op lange termijn gaat stijgen, want het moet blijven lonen.
Ja, en daarom is dus inderdaad de vraag, wat doen miners nou precies? Gaan die op het moment dat ze een blok gevonden hebben, duurt het sowieso 100 bloks totdat ze daadwerkelijk de bitcoin uit dat ene blok kunnen uitgeven, kunnen versturen. Dat zit in het protocol, zit dat vastgelegd. Dus het is niet dat als je in blok, noem even 800.000, dat je het blok vindt, dat je in blok 800.001, dat de miner ook daadwerkelijk die bitcoin kan versturen. Nee, daar zit een vertraging in van 100 bloks.
Oh, dat is interessant. Dat wist ik niet.
Nee, oké. Okay.
Maar dat zit dus in het core protocol.
Ja, dat zit in het protocol, zit dat opgenomen. Klopt.
En ik neem even aan, correct me if I'm wrong, dat is zodat je inderdaad, ja, niet kan cheaten. Dat je ook met die longest chain, dat die zich moet bewijzen, dat jouw gevonden blok zich ook moet bewijzen.
Mm-hmm. Ja, daar zitten we.
En dan krijg je pas de uitkering.
Ja, ik heb de... Volgens mij heeft Satoshi Nakamoto daar iets over geschreven in een forum. Ik weet het niet 100% zeker, maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat een van de redenen is, inderdaad. Dus daar zit je ook mee. Dus je moet sowieso 100 bloks moet je wachten voordat je überhaupt die bitcoin weer om kan zetten en naar bijvoorbeeld een exchange sturen of peer-to-peer kan verkopen aan iemand anders. Dus dat je daar überhaupt dollars of euro's van kan maken.
Ja. Dan zit ik even te denken. Stel dat alle miners zouden zeggen, ik hodl.
Ja.
Ik geef ze gewoon niet uit.
Mm-hmm.
En ik zie de kosten die ik maak als een soort van investment. Heb je ook als je ze koopt, ben je het geld ook kwijt. Dus dat neem ik even als investment, dus ik hodl. Dan zouden er verder geen bitcoin beschikbaar komen voor het netwerk. Dan zou niemand anders kunnen kopen, want alle bitcoin zouden bij de miners blijven.
Dus als je in die situatie zit, dan komen er inderdaad op de markt komen er geen nieuwe bitcoin meer. Maar dat is ook een situatie die miners niet kunnen volhouden.
Nee, maar wat ik bedoelde is, dus dan zijn ze de aanbodkant.
Mm-hmm.
En moet de prijs voor hun interessant genoeg zijn om ze te verkopen? Dus wat, hè? Ga ik ze hodlen of ga ik ze uitgeven?
Mm-hmm. Ja, en je hebt toch kosten. Zo'n grote mining farm moet toch het personeel betalen. Stel dat ze dat een maand niet doen. Ja, het gaat niet, want ze moeten toch aan het eind met dollars moeten ze hun personeel gaan betalen.
Dus jouw theorie is dan ze moeten wel verkopen?
Ja.
Maar dan toch minimaal voor inderdaad de kosten die ze zelf hebben gemaakt. Want ze moeten minimaal op nul uitkomen, dan loont het al niet. Dus ze moeten sowieso winst maken. En dat is wat ik bedoelde met, er is toch iets van een soort van, ja, ik weet niet of dat een intrinsieke waarde het juiste woord is.
Mm-hmm.
Maar ze gaan er niet met verlies uit, toch? Maar dus dan zou je ook...
Er zijn kosten gemaakt om bitcoin te minen. En dat is hetgeen wat je bedoelt, dat die kosten minimaal dan ook in het netwerk zouden moeten vloeien.
Ja, dus dat is dan niet intrinsiek, klopt dan niet qua naam voor mm-hmm. die kosten, maar dat is een soort van minimale prijs wat je sowieso wil hebben, want ja, je wilt tenminste op nul uitkomen, ja. Liever nog winst maken.
Ja, en als je een lange periode niet op nul uitkomt, maar je komt op min uit, je schrijft rode cijfers, ja, dan ga je het niet lang volhouden. En natuurlijk kan je dan wel investeerders achter je hebben en dan kan je er enorm veel fiat geld tegenaan gooien, leningen, noem het maar op. Maar er gaat een moment komen dat je de bitcoin die je verkregen hebt tijdens het minen, dat je die op de markt moet gooien. Hey, maar dan komt die weer, dan zit je weer aan de aanbodkant. En dus ze zitten ook aan de vraagkant. En dat is echt een super interessante.
Maar je wil ook niet met verlies verkopen, dus dan hè, de vraag, gaat die ooit nog naar nul? Wat je soms hoort in media of zo, mm-hmm. kan naar nul wegzakken.
Mm-hmm.
Ja, dat is de vraag of die dat dan kan.
In principe wel. In principe kan die naar nul, want op het moment dat niemand meer geïnteresseerd is in bitcoin, dan kan die naar nul. Dan doet iedereen zijn bitcoin van de hand en dan is het... Is het spelletje voorbij, om het zo maar te zeggen.
Ja, oké. En als je zo kijkt, dan zitten ze toch meer aan de aanbodkant. Want als iedereen zijn bitcoin wegdoet en jij zegt het interesse verliest, mm-hmm. dan is er dus geen vraag meer vanuit de community. En dan kun je minen wat je wil, want je wordt ze niet kwijt.
Ja.
Dus dan is het de aanbodkant.
Grappig,
ja, interessant. Maar zo zie je dat het allemaal samenhangt en uiteindelijk allemaal met efficiëntie te maken heeft.
Ja. Ja, eigenlijk komt het er dus op neer dat het altijd gaat om efficiëntie. Altijd gaat het om dat je efficiënt genoeg moet zijn om te minen. En dat betekent één ding. Dat betekent dat er, naar mijn mening, hoe ik het zie, dat er nooit miners kunnen gaan bestaan die gigantisch groot zijn. Want als die gigantisch groot zijn, betekent dat die heel veel overhead hebben en dat die heel veel extra kosten maken dan alleen de stroom en de apparatuur. Ik noemde net al dat je dan technische mensen hebt die dat moeten onderhouden. Of dat je mensen hebt die bepaalde apparatuur moeten monitoren. En dan heb je misschien weer mensen nodig in het office om de inkoop te regelen, om de salarissen te regelen van de technici, noem het maar op. En dat is allemaal overheid. En dat betekent dat dat een stuk, dat de efficiëntie van jou omlaag gaat, want je maakt extra kosten. En dan kan iemand die heel klein is en Jan om de hoek, die steekt zijn minertje in, die is relatief gezien efficiënter.
Ja, dat is super gaaf. Maar dat heb ik al vaker gehoord bij Bitcoin-gerelateerde dingen of onderwerpen. Dat zo'n soort curve is, dat je inderdaad op een gegeven moment ben je nog, stijgt jouw efficiëntie nog, naarmate je groter wordt.
Ja.
Maar dat bereikt een bepaalde top inderdaad, wat je zegt. En dan neemt dat ook weer af. Of gaat dat niet meer, word je niet meer efficiënter, maar wordt het juist een nadeel. Ook als je het hebt over bijvoorbeeld dat miners groene stroom gebruiken, daar waar stroom overgeproduceerd wordt. Maar ja, als dat de ene keer de wind is en de andere keer is dat de zon en je kan tussen de getijden switchen of iets dergelijks. Of er is net een regenperiode waardoor je met de hydrostroom daar meer hebt. Ja, ik zit niet in de stroomwereld. Maar dan zou je dus, als je efficiënt bent, kun je jouw hele mining farm, zeg maar, kun je dan verplaatsen naar waar het op dat moment is. Als je natuurlijk te groot wordt, is dat niet meer te verplaatsen.
Nee, precies. En dat is het verschil tussen proof of work en proof of stake of andere consensusmechanismen. Proof of work is er eentje waarbij je eigenlijk in de tijd steeds inefficiënter gaat worden en dat er altijd mensen, je moet in een continue concurrentie blijven. Die is ook super interessant. Want het betekent niet dat als jij nu heel veel rekenkracht hebt, betekent het niet dat je niet meer ingehaald kan worden. Je kan altijd ingehaald worden door iemand anders die misschien op een efficiëntere manier weet te minen. De betere contracten heeft afgesloten met energieleveranciers. Noem het maar op, weet je. En daarom is het een heel mooi concurrentiespel en is het een spel van efficiëntie. Hoe efficiënt ben je?
Ja. En dat heb je bij Bitcoin natuurlijk ook inderdaad. Stel je zou een Bitcoin standaard leven, dan heb je dat ook bij alles. Alle producten of dienstverleningen moeten gewoon efficiënt zijn, moeten meerwaarde bieden. Want als je Bitcoin is deflationair, omdat het een beperkt aanbod heeft, dus het wordt sowieso al, volgens de theorieën, meer waard in de tijd.
Ja, omdat je technologische vooruitgang hebt.
Dus dan is maar de vraag of je dan je Bitcoin uit wil geven voor een product of een dienstverlening. Want ik kan hem ook houden, wordt die ook meer waard. Dus of een lening, wil iemand een lening hebben? Ja, natuurlijk kun je ook in een Bitcoin standaard nog lenen. Maar dan moet je wel met een heel goed verhaal komen. Wil iemand zijn Bitcoin afstaan of haar uitlenen? Want het wordt sowieso al meer waard. Dus je moet met een heel goed concept komen, heel efficiënt zijn. Want de opbrengsten uit jouw product of dienstverlening moeten zoveel beter zijn en zoveel meer opleveren dan de deflatie sowieso al doet.
Ja.
Ja, super spannend.
Ik denk dat een van de conclusies is dat het een business van efficiëntie is. En ik denk dat dat ook te maken heeft op het moment dat je in een Bitcoin standaard zit, dat het ook voornamelijk om efficiëntie gaat. En misschien is daar de parallele wereld waarin we nu leven, is daar niet meer van. Dus de fiat-wereld is niet gebaseerd op efficiëntie of iets dergelijks, maar is gewoon big spending en wat kost de wereld en laten we maar gewoon schulden maken, noem het maar op, want er zit niks reëels tegenover.
Nou ja, die grote bedrijven die eigenlijk helemaal niet meer efficiënt zijn in leven houden door leningen, door staatssteun, dat soort dingen. Too big to fail. Die mogen ook niet omkiepen. Dus daar wordt nog meer fiat ingepompt. Ja, spannend.
Inderdaad wel een hele interessante en dan misschien ook wel weer een filosofische discussie waar je op terechtkomt op het moment dat je het over miners gaat hebben of dat nou een aanbodkant zit of dat nou aan de vraagkant zit.
Nou ja, ik denk ook leuk om de luisteraars mee te geven. Ga gewoon eens over dat soort dingen nadenken. Mm-hmm. Weet je, laat gewoon je gedachten eens gaan over dat soort theorieën, systemen, wat dan ook.
Mm-hmm. Ja, ik ga hem nog even terugpakken naar Jan om de hoek. Jan om de hoek stelt dat hij 1000 euro heeft betaald voor zo'n machine. En dat hij, wat is het, een x aantal cent per kilowattuur betaalt aan stroom. Hij had ook nu voor 1000 euro bitcoin kunnen kopen. Maar blijkbaar vindt Jan om de hoek het efficiënter en vindt hij het handiger en kan hij, denkt hij, meer bitcoin vergaren met de investering van 1000 euro plus de stroomkosten in een miner nu, dan wanneer die nu bitcoin zou kopen.
Nou, en nu je dat zo zegt, zitten daar nog meer voordelen aan. Want je hebt bijvoorbeeld KYC-vrije bitcoin dan.
Ja, zit ook iets in.
Dus hoe belangrijk vind je dat?
Je hebt de bitcoin niet gekocht op een platform waar je je identiteitsbewijs hebt achtergelaten of iets dergelijks waarbij je geïdentificeerd hebt. Maar je hebt bitcoin KYC-vrij, dus, en KYC-vrij betekent know your customer. Maar je hebt ze dus niet via een bepaald platform gekocht, maar je hebt ze dus via het mining verkregen.
En zo'n miner produceert warmte.
Ja.
Dus je zou ook kunnen denken, nou, ik moet toch een bepaalde ruimte verwarmen, zet ik daar een miner neer. Heeft natuurlijk ook weer nadelen, want dat ding maakt best wel geluid door zijn rekenkracht die nodig heeft. Het is gewoon een computertje die je ergens neerzet, die ventilatie nodig heeft, dat soort dingen.
Maar ook die zijn heel erg stil te krijgen tegenwoordig.
Maar je kan ze stil krijgen. Je krijgt ze tegenwoordig ook met een mooie hoes of iets dergelijks eromheen gebouwd. Nou ja, maar hè, of zwembaden worden verwarmd met miners, of zouden verwarmd kunnen worden.
Mm-hmm.
Dus
als je gaat kijken naar de bepaalde industrie die warmte gebruikt, zouden die niet efficiënter zijn door bitcoin te minen en op die manier warmte te genereren? Misschien is het wel water van 0 naar 60 graden krijgen met de miner. En als je het op 90 graden wilt hebben, tot je dan nog een klein beetje extra de stroom of de energie gebruikt die je nu ook al gebruikt. Maar van 0 naar 60 heb je dan via bitcoin mining. Of 20 graden naar 60 heb je dan via bitcoin mining. En van 60 naar 90, als je het op 90 graden wil hebben, doe je dat met de energie die je nu al gebruikt. Ja, misschien is het wel handig om dan inderdaad een manier te gebruiken waarbij je zelfs nog wat geld uitgekeerd krijgt.
Nou ja, en dan is het niet meer het doel om bitcoin te minen. Dan heb je misschien een andere toepassing. Zijn in Nederland trouwens ook al hele mooie toepassingen voor. Dus ik denk dat we daar ook eens iemand moeten uitnodigen.
Mm-hmm.
We hebben al zo'n idee. Maar dan heb je een andere toepassing. En zijn, mocht je een blok minen, de bitcoin die daaruit komen, een afvalproduct.
Ja, grappig. En dan ben je inderdaad al aan het verwarmen. En dan is bitcoin het afvalproduct. Terwijl bitcoin het meest waardevolle product ter wereld is.
Maar dan heb je dus inderdaad ook weer een andere kijk op efficiëntie of op het gebruik van.
Ja, zeker.
Ja, spannend. Leuk.
Ik denk dat het een leuke is om inderdaad de luisteraar ook eens een keer hier in deze gedachte mee te laten gaan, inderdaad. En wat jij daarnet zei, van denk er zelf eens een keer over na, over hoe dit nou precies in zijn werking gaat. Je hoeft niet eens met een conclusie te komen, maar het verruimt wel je denkwijze en je manier van kijken op zaken.
Ja, nou, dat bedoel ik ook inderdaad. Gewoon niet alles aannemen, ook niet wat wij zeggen, maar stel jezelf de vragen van hoe denk ik hierover en hoe zit dit dan en hoe zit dat dan en nou ja, dat.
Ja, dan denk ik dat we hierbij deze podcast ook weer gaan beëindigen.
Nou, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Doei doei.
Doei doei. Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen, stuur ons dan een berichtje naar @bitcoinschool.nl op Twitter of Instagram. Groetjes en graag tot de volgende les.